Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag. Dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. En vandaag is dat tijdcollega Jasper Doren, chef van de redactie Politiek en Economie. Goedemorgen Jasper.
Goedemorgen Bert.
De maand januari zit er bijna op, dus er komen inflatiecijfers aan en centrale banken beslissen dan of en met hoeveel punten ze de rente gaan optrekken. 2 op de 3 Vlaamse landbouwbedrijven die te veel stikstof uitstoten hebben laten weten dat ze de boeken neerleggen. Raakt het meerjarenplan voor de landbouw van bevoegd minister Jo Broens deze week eindelijk goedgekeurd? En wordt Wout van Aert zondag eindelijk nog eens wereldkampioen veldrijden? Of kan Mathieu van der Poel zijn thuisvoordeel uitspelen op het WK in het Nederlandse Hogerheide? Het is maandag 30 januari. Welkom.
De Zeven van de Tijd. 1.
Hoeveel duurder is het leven deze maand alweer geworden, komen we deze week te weten als de inflatiecijfers voor januari gepubliceerd worden. Voor ons land gebeurt dat vandaag al, voor Europa woensdag. Het is dan meteen ook uitkijken naar een reactie van de centrale banken op bijvoorbeeld die inflatiecijfers. Gaan ze de rente opnieuw verhogen om die inflatie in te perken? Daarover vergadert de Fed, dat is de Amerikaanse centrale bank, woensdag. Wat zijn de verwachtingen, Jasper?
Nu, de Amerikaanse centrale bank zal de rente waarschijnlijk met 25 basispunten verhogen tot een bandbreedte van 4,5 à 4,75%. Mm-hmm. Maar de vraag is vooral waarop de Fed zal hinten wat het in de toekomst zal doen. Nu, de Amerikaanse inflatie is of lijkt minder snel te stijgen en het gaat economisch ook wat minder goed. Maar de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft oververhit, wat tot stijgende lonen leidt. En zolang die lonen stijgen, is het moeilijk om de inflatie verder naar beneden te krijgen. En blijven hogere rentes dus tot de mogelijkheid behoren.
Mm-hmm. Ja, dat is wat betreft de VS. Een dag later komt dan een rentebesluit van de ECB, Europese Centrale Bank. Wat verwacht je daarvan, Jasper?
Nu, ik denk dat veel beleggers hadden gehoopt dat die stilaan zou stoppen met doorvoeren van renteverhogingen. Omdat de inflatie weliswaar blijft toenemen, maar het groeitempo ook hier afneemt. Mm-hmm. Maar over wie dat hoopte, gooide de ECB-voorzitter Christine Lagarde op het Wereld Economisch Forum in Davos een emmer ijskoud water.
Ja.
Koers houden was haar boodschap daar en de verwachting is dan ook dat de rente zal stijgen met 50 basispunten tot 2,5%. En dat lijkt me eigenlijk ook wel logisch, want met inflatiecijfers van rond de 10% blijft de Europese inflatie gewoon veel te hoog.
Mm-hmm, verhogingen, dat is dan wel geen goed nieuws voor beleggers. Hè?
Nee, maar je ziet, de beurzen hebben het de afgelopen maanden behoorlijk goed gedaan.
Mm-hmm.
Mede vanuit de hoop dat de centrale banken stilaan zouden stoppen met de renteverhogingen. En daarom, deze week wordt echt wel cruciaal. Welk signaal gaan die centrale bankiers geven? Als zij laten uitschijnen dat de rente nog hoger moet, dreigt dat een domper te zetten op het beursenthousiasme.
2.
Er komt deze week een lawine aan bedrijfsresultaten op ons af. Pfizer, General Motors, Ferrari, Sony, Euronav en ga zo maar door. Maar we zoomen nu even in op de FANGs. Dat zijn de grootste techbedrijven. Facebook, nu Meta, Amazon, Apple, Netflix en Google, nu Alphabet. Woensdag bijt Meta de spits af met cijfers van het vierde kwartaal. Donderdagavond volgen Amazon, Apple en Alphabet. Jasper, geen al te rooskleurige vooruitzichten daar bij die techreuzen, denk ik.
Nee. Bijvoorbeeld, je ziet Apple waarschuwde al voor lagere verkopen. De tijd lijstte eerder al op dat door de sputterende economie tot 150.000 jobs verloren gingen in de Amerikaanse techsector. Amazon, Meta, Microsoft, allemaal gooien ze mensen buiten. En in Europa zie je gelijkaardige tendensen. Bijvoorbeeld Spotify kondigde eerder al ook al een ontslagronde aan.
Mm-hmm. Hoe komt dat? En is die terugval eigenlijk een slechte zaak?
Door corona zijn we met z'n allen heel intensief een beroep gaan doen op digitale diensten. En wellicht hebben die techbedrijven hun dromen iets te veel voor werkelijkheid genomen.
Ja.
Hebben ze heel veel mensen aangeworven en we zien daar nu een correctie op.
Hm.
Voor wie ontslagen wordt is natuurlijk niet leuk. Het geeft misschien vooral aan die Amerikaanse arbeidsmarkt het beetje lucht dat er wel nodig is. En dat de krapte daar wat afneemt. Ik zei het er net al, als die... Als die arbeidsmarkt zo krap blijft, blijft inflatie hoog, ja. wat hogere rentes nodig maakt, die dan weer wegen op de economie. En het is vooral die logica die doorbroken moet worden.
Twee op de drie Vlaamse landbouwbedrijven die te veel stikstof uitstoten, hebben laten weten dat ze stoppen. Het gaat om de zogenaamde rode bedrijven, heeft Vlaams minister van Landbouw Jo Broens gisteren gezegd.
Het gaat over een vijftigtal bedrijven. Daarvan zijn er vandaag 35 die vrijwillig een traject naar stoppen zijn gestart. Dat betekent dat er 2/3 van die groep eigenlijk dat daarvoor een oplossing in de maak is. En voor die andere overblijvende bedrijven moet je gaan kijken, hebben zij sinds 2015 nog inspanningen gedaan om de stikstof te reduceren. En de mate dat ze het gedaan hebben, is er ook voor hen een oplossing.
In dat geval zou Broens daar rekening mee kunnen houden, zo zei hij. De minister hoopt dat hij deze week het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals dat dan heet, goedgekeurd krijgt. Een soort van strategisch plan voor onze landbouw voor de komende jaren. En de stikstofdiscussie is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Hoe schat jij dat in? Hoe realistisch is dat, met andere woorden, Jasper, dat meerjarenplan voor de landbouw deze week goedgekeurd wordt?
Ik denk dat dat toch heel moeilijk wordt. Ik ga ervan uit dat we naar een soort van clash gaan tussen de N-VA en CD&V. Mm-hmm. De Christen-Democraten hebben het gevoel dat de landbouwers al heel veel inspanningen hebben geleverd. En ja, er zijn signalen of bij de partijen te horen dat ze op oorlogspad is. En dat ze daardoor een botsing dreigt met Vlaams minister Zuhal Dimir, die verantwoordelijk is voor dat stikstofkader. Mm-hmm. Sommigen bij CD&V willen het heel hard gaan spelen, omdat ze vinden dat Demir de boeren veel te hard aanpakt. Nu, de vraag is of de partij dat gaat durven en hoe hard ze het dan gaat spelen. Herinner u, enkele maanden geleden wilde CD&V het ook er heel hard tegenaan gaan rond de kinderbijslag. Mm-hmm. Maar voorzitter Sami Mehdi moest uiteindelijk inbinden. Het ligt niet in de natuur van veel CD&V'ers om op zo'n conflictueuze manier aan politiek te doen. Ik spreek hier over een oorlogspad en je ziet in de politiek vandaag heel wat gewelddadige metaforen passeren.
Ja, absoluut.
Ja, eigenlijk, we zijn dat allemaal normaal gaan vinden, maar eigenlijk is dat niet normaal. Of toch zeker niet tussen meerderheidspartijen. Je kunt altijd zeggen, tussen oppositie en meerderheid gaat het er hard en toe. Maar je ziet dat het hier binnen die Vlaamse regering zelf is. Ik denk ook aan de manier waarop Bart De Wever afgelopen weekend in een interview in de Tijd uitgehaalde naar zijn coalitiepartners. Ja, hij zei dat hij Open VLD en CD&V kopje onder wil duwen. Omdat ze in de federale Vivaldi-regering zijn gestapt. Ja, ik denk dat we nood hebben aan minder van die misschien wel strategische ruzies en meer aan echt inhoudelijk debat. Maar ja, dat wordt moeilijk. Hè. Je zit met partijen, zeker de traditionele partijen, die vechten om een politiek overleven. We gaan naar verkiezingen in 2024, dus ik vrees dat we alleen maar meer van dat gaan krijgen.
4. Frankrijk dan, en dat land, hoe zal ik het zeggen, is voor jou toch net iets meer dan gewoon een buurland.
Ja, dat klopt. Ik heb 1 jaar in het wondermooie Aix-en-Provence gestudeerd.
Kijk eens, en dan ken je de cultuur ook daar in Frankrijk. Ben je waarschijnlijk misschien ook niet verbaasd, hè, dat de Fransen dinsdag weer op straat komen. Ze gaan protesteren tegen de pensioenplannen van president Macron. Die wil de pensioenleeftijd optrekken van 62 naar 64 jaar.
Les choses ont été dites clairement au terme d'une réforme qui est une réforme surtout juste et responsable. Et il suffit de regarder partout ailleurs en Europe et de voir que la France s'est un peu décalée. Et que si nous voulons être juste entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme.
Juste et responsable, dat zei Macron tijdens een speech vorige week. Die hervorming blijft voor hem, hoe zegt hij het, de enige eerlijke oplossing om het pensioensysteem te redden. Frankrijk loopt nu al achter, kan je zeggen, op de rest van Europa. Maar daar denken vooral die Franse vakbonden anders over. Het zou er dinsdag, tijdens die actiedag, wel eens stevig aan toe kunnen gaan, Jasper.
Ja, de vakbonden dreigen er zelfs mee om bepaalde bedrijven en politici tijdelijk zonder elektriciteit te zetten. Het is een beetje, ja, het is jammer om te zeggen, maar het is typisch Frankrijk. Mm-hmm. Hè? En eigenlijk, ja, er zit een soort politiek-historische reden achter. Ooit werd de Vijfde Franse Republiek geïnstalleerd om het land bestuurbaar te maken. Mm-hmm. En met de nodige overdrijving zou je kunnen zeggen dat de Franse president daardoor een soort van verlichte dictator is die de hervormingen kan doorduwen zonder hij al te veel rekening moet houden met de oppositie. En het enige dat je dan kunt doen is massaal op straat komen om je ongenoegen duidelijk te maken. Maar die manier van werken is intussen wat folklore bijna geworden. En tegen elke zelfs niet eens zo serieuze hervorming loopt de straat storm, waardoor er gewoon niet meer hervormd kan worden. En ja, laat ons eerlijk zijn, die pensioenhervorming van Macron, die doet gewoon wat in de meeste andere landen al lang is gebeurd. En zelfs met die pensioenleeftijd aan 64 jaar blijft dat gewoon soepeler dan bijvoorbeeld in België. En wij zijn al niet het meest strenge land op dat vlak.
Je hebt het nu over fors protest tegen die specifieke maatregelen wat betreft de pensioenen. Hier en nu, zeg maar, ook gevolg op langere termijn?
Ja, het wordt een test over in welke mate Frankrijk nog kan hervormen. Mm-hmm. En als Macron dit, zoveelste president, dan dit zou moeten stilleggen, dan toont dat toch aan dat het land stilstaat. En tegelijk vrees ik ook voor een verdere radicalisering van protest. Je hebt al de hele gesjes gehad. Dat werd soms gewelddadig. Ik sluit niet uit dat daar nog meer geweld gaat volgen.
5. Dan gaan we voor een keer op maandag terug naar vorige week donderdagavond. Toen was Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen te gast op The Future of Europe. Een jaarlijks event is dat van onze krant, De Tijd. Von der Leyen die had het daar over de race naar groene technologie die op full speed draait.
We see that the largest economies in the world, from the United States to India, from China to Japan, they have all started to invest massively in the green innovation. This can be only good news for our planet. But it is, of course, a lot of pressure on our own clean transition.
Het is natuurlijk goed nieuws voor de planeet dat grote spelers zoals de VS, India, China en Japan investeren in groene technologie. Maar zo stijgt de druk natuurlijk voor Europa om ook meer subsidies uit te delen, zei von der Leyen. Meer Europese subsidies, Jasper, is een goede oplossing.
Maar het heet dan wel de Inflation Reduction Act, maar eigenlijk heeft die Amerikaanse wetgeving weinig te maken met inflatie. Je moet dit vooral zien in het kader van de steeds bittere strijd tussen de Verenigde Staten en China. De Chinezen trekken zich al jaren niks aan van de internationale regels rond handel. En ze subsidiëren hun bedrijven heel zwaar, waardoor ze een soort van spookrijder zijn in het internationaal systeem. Daar zetten de Amerikanen nu een forse antwoord tegenover. Ze willen een economie gaan vergroenen en trekken daarvoor massaal geld uit. Maar dat is dan vooral in de hoop bedrijven naar de VS te halen en zo China, of vooral China, een pad in de korf te zetten. En je kunt zeggen dat wij als Europa daar collateral damage zijn. Nu, het grote risico is dat wij op brutale wijze hetzelfde gaan doen, protectionistischer worden, grenzen afschermen en het wordt nog gevaarlijker, denk ik, als we onze bedrijven onderdacht gaan subsidiëren. En in die zin vond ik de boodschap die Ursula von der Leyen kwam geven op het evenement van De Tijd wel iets wat geruststellend. Ze herhaalde daar dat Europa moet blijven geloven in vrijhandel. Ze zei ook te beseffen dat het subsidiëren van de eigen sectoren een risico inhoudt. Nu, ze wil dat toch gaan doen, dat subsidiëren van bedrijven, maar dan tijdelijk en onder strikte voorwaarden. En ik hoop dat Europa daar heel goed over gaat nadenken, want we moeten echt wel vermijden dat we in een soort van subsidierace tussen lidstaten vervallen, want dan is de winnaar bekend, de grootste landen met de diepste zakken, en dat is dan vooral Duitsland. Ik denk dat er nood is aan heldere, transparante, eenvoudige regels. Het laatste dat we willen is dat politici à la tête du client gaan beslissen wie geld krijgt, welke bedrijven geld krijgen, want dan winnen de bedrijven met de grootste lobbymacht, wordt de markt verstoord en dan zijn we uiteindelijk allemaal slechter af, Bert. 6.
De luchtvaartsector dan, want vandaag publiceert Ryanair zijn resultaten van het voorbije kwartaal. Wat denk jij, Jasper, kan de Ierse lage kostenmaatschappij profiteren van onze reishonger nu, toch nog altijd post-corona?
Ja, in de pandemie zijn er heel wat artikels geschreven waarin werd voorspeld dat de tijd van low-cost voorbij was, dat we anders zouden gaan reizen. Ik ben er altijd behoorlijk sceptisch over geweest en dat blijkt nu ook wel. Hè. Mm-hmm. De prijsprikkel is zodanig sterk dat de populariteit van low-cost maatschappijen groot blijft. We gaan met z'n allen nog altijd op zoek naar de goedkoopste vliegtuigtickets. Die reishonger heeft er ook wel voor gezorgd dat goedkoop niet altijd meer supergoedkoop is. Dat die luchtvaartmaatschappijen erin zijn geslaagd om hun prijzen te verhogen en dat we toch blijven kopen. En Ryanair profiteert daarmee van.
7.
Zondag vindt het wereldkampioenschap cyclocross in het Nederlandse hoogrijden plaats. Heel België hoopt dan dat Wout van Aert nog eens wereldkampioen kan worden. Of wordt het die andere titaan, Mathieu van der Poel, die heeft gisteren de laatste veldrit voor het WK gewonnen, maar dan wel zonder Van Aert aan de start. Die had zaterdag al zijn laatste wedstrijd gereden en ook gewonnen trouwens. Wat verwacht je voor volgende week zondag, Jasper? Wie hoop je dat er wereldkampioen wordt?
Ik ga lekker vloeken in de Vlaamse wielerkerk. En ik ga het risico nemen dat ik niet meer binnen mag bij mijn grootmoeder, die de grootste fan is van Wout van Aert, die er ongeveer bestaat.
Voel iets komen. Ja,
ja ik ben supporter van Mathieu van der Poel, mm-hmm. Nederlander, de Hollander. Mm-hmm. Maar ja, ik ben gevallen voor de manier waarop hij, en dat zeg ik met alle achting voor Wout van Aert, die echt de grote kampioen is, maar ik ben gevallen voor de manier waarop Mathieu van der Poel koerst en de manier waarop hij een paar grote koersen heeft gewonnen, zoals ik denk aan die fantastische Amstel Gold Race een paar jaar geleden, of aan de manier waarop hij de hele trui in de Tour heeft gepakt. Nu, je ziet dat dat beide mannen goed aan het rijden zijn, ze hebben dit weekend alle twee een cross gewonnen, dus laat het ons in het grootste sportcliché zeggen dat bestaat, dat de beste mag winnen, maar wat mij betreft is dat dus vooral Mathieu van der Poel.
Voilà, belooft in ieder geval spannend worden, dat kunnen we ook zeggen. Daarmee zit de eerste de zeven van deze week er weer op. Dankjewel Jasper voor je inzichten.
Graag gedaan Bert.
Morgen zijn we er weer met de nieuwe de zeven. Voor nu alvast een fijne dag.
Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.